Wij waren in Openbaring 2 en we hebben vorige keer besproken in ieder geval deze derde brief die in vers 12 begint. De brief aan Pergamus, want zo blijven we het dan maar enigszins vereenvoudigd noemen. Pergamus, een zwaar huwelijk betekent het. En we hebben gezien dat die brief betrekking heeft op dat deel van de kerkgeschiedenis, zoals we dat dan gewoonlijk maar noemen, dat feitelijk begint bij Constantijn de Grote, bij het moment dat de Romeinse keizer Constantijn zich bekeert tot het christendom. Ik zeg het maar wat onderkoeld, want je kan niet in zijn hart kijken. Maar het gevolg daarvan was dat de keizer in een synode bijeenriep en hoe het maar was allemaal. En sindsdien stond de kerk onder wereldlijk gezag. En stond de wereld trouwens onder kerkelijk gezag. Want dat ging van beide kanten. Daarom heet het ook een huwelijk. En een huwelijk wat eigenlijk niet kan. En daarom heet het een zwaar. Het is nogal bezwaarlijk, om zo te zeggen. En het is voor de gelovigen in het algemeen bepaald niet goed geweest, want daardoor kreeg het christendom een plaats in de wereld. Werd verbonden aan de wereld, terwijl wat ook onze idealen zouden zijn of mogen zijn, of niet mogen zijn, de kerk als zodanig, in de Bijbelse betekenis van het term, hoort in de wereld niet thuis. Wij zijn niet van de wereld. En de normale omstandigheid is ook dat de wereld ons haat. Als dat niet het geval is, zou je als christen zorgen moeten maken. Ik zeg dat niet graag overigens allemaal, maar ja, het is nou eenmaal wat de Bijbel ons daarover vertelt. Dus vooruit maar. En die situatie werd beschreven in deze derde brief aan Pergamus, en wij komen nu aan de vierde brief, dat is vanaf vers 18, waar staat: en schrijf aan de engel der gemeente te Thyatire. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Jezabel, Izebel is dat in het Hebreeuws, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij, en ze heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen, en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven en ieder naar uw werken. Doch ik zeg u lieden en tot de anderen die te Thyatire zijn, zoveel als ze deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermozzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven. Die oren heeft, die oren wat de geest tot de gemeenten zegt. De brief aan Thyatire. Thyatire wordt vertaald met een geur van droefheid. Een geur van leed. Het ruikt ergens naar. Dat wel, maar het ruikt niet goed. Ik weet niet of het komisch bedoeld is, of die titel. Maar waar we mee van doen hebben in deze brief is met de situatie van het christendom onder het pausdom. En voor zover er een jaartal bij staat, wordt het dan logischerwijze 590 van onze jaartelling. En het beschrijft in ieder geval die periode tot aan de reformatie. Daar is moeilijk een jaartal bij te zetten. Want dat overlapt elkaar nogal sterk. Wij zetten bij de reformatie gewoonlijk het jaartal 1517. Dat is ook enigszins vermakelijk, vind ik persoonlijk. Want 1517, dat was het jaar waarin Maarten Luther zijn 95 stellingen spijkerde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg. Maar u weet, Nederland is nooit Luthers geweest. En de Luthersen waren wel in Nederland, maar zijn eigenlijk altijd vervolgd is misschien een zware term, maar ze zijn in ieder geval nooit voor vol aangezien. En als men Luthers was, dan was men weliswaar niet meer rooms-katholiek. Maar als men Luthers was, kon men geen overheidsbaan krijgen in elk geval. Moest altijd stiekem. Ze werden geweerd, zal ik maar zeggen. En soms ook wel vervolgd. Hoewel dat lot meer het lot was, ook in diezelfde tijd trouwens, van de zogeheten Anabaptisten. Van de dopersen, de wederdopers waren dat. Nou, hadden die het ook wel een beetje nagemaakt eigenlijk, maar daar gaat het nou verder niet over. Hè. We hebben het nu over eigenlijk wat wij tot vandaag kennen, eigenlijk als de Rooms-Katholieke Kerk, met aan het hoofd daarvan één paus. Het eerste wat ik u daarover moet vertellen dan, historisch, is dat men de paus met terugwerkende kracht heeft uitgevonden. Ja, met terugwerkende kracht, want sinds die tijd beschouwt men dus Petrus als de eerste paus. Hetgeen hoogst problematisch is, want het pausdom is eigenlijk gebaseerd op wat dan heet de bisschop van Rome. En bisschop betekent gewoon opziener, hè? Dat is episcopos, dat is de opziener. De plaatselijke verantwoordelijke voor de gelovigen daar, zal ik maar zeggen. Dat noemt men dan bisschop. En die traditie is ook in stand gebleven. Maar op een of andere wijze, Rome was natuurlijk van alles de hoofdstad van het Romeinse Rijk. En toen dat zware huwelijk er eenmaal was, heeft men gedacht dat dat de grote baas van het christendom, die zou dan ook in Rome moeten zetelen. En dus heeft men uitgevonden dat de bisschop van Rome dan meteen de opperbisschop was, onder de titel papa. Zo heet hij nog in Italië trouwens, hoor. De paus noemen wij hem dan. En met terugwerkende kracht heeft men dat geprojecteerd op wat men noemt de eerste paus Petrus. Terwijl men nooit heeft kunnen aantonen, niet echt tenminste, en zeker niet vanuit de Bijbel, dat Petrus überhaupt ooit in Rome geweest is, overigens. Hè? Nee, ik persoonlijk denk dat hij daar wel geweest is, maar ik spreek hem later wel. Dus we hebben het er nog wel eens over. Ik denk wel dat hij in Rome geweest is. Maar dan toch op doorreis en niet als gezaghebbend apostel in Rome specifiek. Hebben jullie dat nog? Zal ik eens wat geks vertellen? De eerste tekst die men ervoor heeft dat Petrus in Rome zou geweest zijn, is dat hij een brief schrijft en aan het eind van de brief doet hij de groeten aan zijn lezers vanuit Babylon. Staat er, hè? Aan het eind van dus eind van de eerste Petrusbrief, meen ik. De groeten uit Babylon. En daar hebben ze van gemaakt, dat was Rome. Dat wil zeggen, het Rome niet van de pausen, maar het Rome van de keizers. Die de christenen vervolgden. En wij zijn van die uitleg, ook wij evangelischen, voor zover die nog bestaan, wij zijn daar nooit meer van afgekomen, van die uitleg. Want er wordt altijd nog gedacht dat laatste wereldrijk onder de naam Babylon, dat een rijk is van Rome. En dat er wel Babel staat, ook in Openbaring, maar dat dat Rome betekent. En dus verwacht men, als men tenminste iets verwacht, verwacht men het herstel van het Romeinse Rijk. En verwacht men het antichristelijke Rijk in Europa met Rome als residentie, als hoofdstad. Dat komt daar vandaan. Voor de rest is daar geen enkele argumentatie voor. Want het Rijk, dat laatste Rijk, is gewoon Babel. En de stad die genoemd wordt, is gewoon Babel. De stad van Nebukadnezar. Daar ging het over in Daniël. En dat is onderweg echt nooit veranderd. Als de letterlijke stad is, is het gewoon Babel. Enzovoorts. En als Petrus de groeten doet uit Babylon, dan is hij dus in een plaats die zo heet. Waarschijnlijk inderdaad in Babel. Of wat er van over was, of wat er van herbouwd was in die dagen. Hoewel men ook nog een theorie heeft over dat de naam Babylon ook gegeven werd aan een wijk, een Joodse wijk in Alexandrië. Dus dan is hij daar misschien geweest. Dat was dan in Egypte. Dat is tweede keus dan, lijkt mij. Want ik zou achteraf niet weten waarom hij niet in Babel geweest zou zijn. In het letterlijke Babel, dat men daar twijfels over heeft, is weer omdat men al eeuwen geleden heeft uitgevonden dat Babel verwoest is geworden en dat het nooit herbouwd zal worden. Dus Petrus kan er ook niet geweest zijn. Maar de uitspraken over Babel dat verwoest zal worden en nooit herbouwd zal worden, die moeten nog vervuld worden. Babel moet nog verwoest worden, opdat het daarna nooit meer herbouwd zou worden. Die profetieën zijn namelijk nog niet vervuld. En dus, hij kan gewoon in Babel geweest zijn. Wat er van over was. Maar goed, dat is allemaal een zware zijlijn. Maar als men tot u doordringt dat men pas in 590 officieel inderdaad het pausdom officieel gemaakt heeft. Het is langzamerhand ontstaan. Men heeft de bisschop van Rome wat hogere autoriteit toegedicht dan alle andere bisschoppen. Maar alleen maar omdat het nou eenmaal ook de hoofdstad van het Rijk was. En langzamerhand is daar een soort traditie uit ontstaan. En in de dagen van Gregorius de Eerste, een van de meest beroemde pausen trouwens, Gregorius de Eerste heeft men het officieel gemaakt en dat staat dit jaartal bij 590. En wat de reformatie betreft, ja, Luther mag dan het zaakje in gang gezet hebben, dat is ook zo hoor, ongetwijfeld. In Europa, want heel Europa kwam er door op zijn kop te staan. Tot vandaag eigenlijk. Het is de grootste omwenteling, politieke, wereldlijke omwenteling geweest in de westerse wereld. De reformatie namelijk. Terwijl het strikt genomen eigenlijk niks met de wereld te maken zou moeten hebben, werd het niettemin in de historie de grootste omwenteling in ook de politieke omstandigheden van Europa officieel. En de gang maken daarvan was Luther. Dat was weliswaar niet zijn bedoeling. Maar achteraf blijkt dat toch zo geweest te zijn. Niettemin, de man had voorgangers. Dat wil zeggen, hij was niet de eerste die protesteerde tegen de gang van zaken in de erkende kerk, in het christendom, in de Rooms-Katholieke kerk. Lang niet, want al eeuwen voor hem waren er mensen die aan de bel trokken in verschillende landen. En bovendien is er ook altijd, dat vergeten wij wel eens, maar het is eigenlijk altijd aantoonbaar, altijd een categorie gelovigen geweest, eigenlijk meerdere categorieën, maar schaar ze nou maar bij elkaar, zijn altijd gelovigen geweest die zich van het instituut als zodanig niks hebben aangetrokken. En ze werden dus ook altijd beschouwd als, nou ja, oproerkraaiers. Hè? Bovendien de term ketters, de dagen van de reformatie, stamt van eeuwen daarvoor. Stamt van de Kataren. Zuid-Frankrijk, die waren er ook altijd al, maar zij waren ook niet de enigen. En ik blijf volhouden, en ik niet alleen trouwens, ik blijf volhouden dat de echte kerkgeschiedenis, de geschiedenis van de christenen als zodanig, weinig van doen heeft met al die kerkelijke instituten die elkaar bestrijden in de loop der eeuwen. Daarmee heb ik ook gezegd dat de echte kerkgeschiedenis dus eigenlijk helemaal onbekend is. In het algemeen. Onder de mensen bedoel ik. We weten daar gewoon nog niks van. Want het zijn natuurlijk randverschijnselen, die lui die het er niet mee eens zijn. Of hardnekkig een andere leer aanhangen of weet je veel wat. Maar eigenlijk, wij horen daarbij in die categorie. Gewoon omdat wij geen kerkelijk gezag aanvaarden, maar alleen het gezag van de Bijbel. Maar u weet hoe het gegaan is, zeker sinds het pausdom, maar eigenlijk al sinds Constantijn de Grote. De kerk stelt zijn macht hoger dan de Bijbel. En zo is het tot vandaag. Het gaat overal altijd hetzelfde. Het is een kwestie van tijd. Dan wordt het gezag van het instituut of van de organisatie gesteld boven het gezag van de Bijbel. En het is makkelijk te beargumenteren, want men zegt met de Bijbel, ja, dat weet je het niet. Er staat zoveel in de Bijbel en zoveel tegenstrijders, dat wij moeten zelf maar uitzoeken welk deel of welke tekst uit de Bijbel wij vandaag moeten toepassen. En dat maakt de kerk dan dus uit. Bovendien heeft de Rooms-Katholieke Kerk de leer geïntroduceerd. Er was nog niks anders dan dat. Dus het was de Rooms-Katholieke Kerk heeft de leer geïntroduceerd dat de Bijbelboeken nou eenmaal door gelovigen, zeg maar, geschreven is. En dus door de kerk. Want men heeft ervan gemaakt dat de kerk zijn oorsprong vindt bij Adam reeds. Men spreekt over de kerk van alle eeuwen. Men bedoelt terugwerkend. En men beseft niet dat de kerk, of de gemeente, zeggen wij tegenwoordig, gebaseerd is op de opstanding van Christus en daar ook begint. En dat oud-testamentische gelovigen weliswaar eeuwig leven zouden ontvangen, maar ze behoren niet tot de gemeente. Maar het onderscheid kent men helemaal niet. Snap je wel? En men heeft dus gezegd dat al die schrijvers van al die Bijbelboeken lid waren dus van de kerk. En dus is de Bijbel door de kerk voortgebracht. En nadat die apostelen verdwenen waren, is de kerk daar gewoon mee verder gegaan met het schrijven van de Bijbel. Dat wil zeggen met het beschrijven van voorschriften enzovoorts. En ja, dat gaat gewoon verder. En vandaar al die synodes en al die pauselijke encyclieken enzovoorts. Weet je wel, die hebben meer gezag dan de Bijbel, want ze zijn jonger. Maar ze worden als het ware aan de Bijbel toegevoegd. En ik moet u helaas zeggen dat hetzelfde natuurlijk al sinds jaar en dag in het protestantisme ook gebeurt. Hè? Ik herinner me nog dat we ooit een Bijbelschool begonnen in 1984. En uit orthodoxe hoek kwam dan het commentaar. Nou, dat was zeer menselijk, dat is heel nuttig. Als het tenminste maar een Bijbelschool is op basis van de 3 formulieren van enigheid. Ik heb het krantenartikel bewaard. Ja. Nee, het was niet op basis van die formulier. Het was op basis van de Bijbel. Dat is het nou juist. Maar dat wordt niet op prijs gesteld. Hm. Ja. En zo gaat het nog steeds overal. Hè? Ja. Mag niet in strijd zijn met de statuten. Nou ja. Dat is de kerk. En die wordt hier beschreven. Het is een trieste bedoeling. Het ruikt wel, in gedachten ruik ik wierook ook en brandende kaarsjes. Ja, maar ik vind het nog altijd, ook vandaag, vind ik het de geur van droefheid. Theateren. Af en toe kom ik wel eens in zo'n Rooms-Katholieke kerk. En het heeft me heel wat moeite gekost om überhaupt een keer naar binnen te lopen. Maar ja, soms moet je wel eens. Om specifieke redenen. Ik ben er wel ook enigszins aan gewend. Maar dan nog moet ik me afsluiten. En, zo van, dit is een museum. Dit is overgeleverd, bewaard uit de oudheid. Daar kom ik voor. En voor de rest, een geur van droefheid is het. Nou ja. Tot aan de reformatie, wanneer dat maar precies was. En ik zei u, officieel is het jaar 1517, maar in werkelijkheid, de reformatie begon al heel eind eerder. Ja. Iemand vroeg ooit eens, en wanneer was die klaar? Ik zei, dan moet u nog even wachten tot we aan de brief aan Sardis beginnen. Het is nooit klaargekomen namelijk. Het is blijven steken onderweg, ja. Schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon van God. Dat wil zeggen, u weet, al die brieven beginnen met een andere formulering. Hetzelfde afzender officieel, maar dan toch onder een andere term. In dit geval, dit zegt de Zoon van God. U begrijpt meteen, dit is de hoogste machthebber die er is. Met andere woorden, de paus wordt ogenblikkelijk naar huis gestuurd. Hier. Dit zegt de Zoon, niet de paus. Dit zegt de Zoon van God. En men is gewaarschuwd, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs. Wij kennen die uitdrukking nog steeds in het Nederlands. Zijn ogen schoten vuur, dan is het niet best. Gaat oordeel vanuit. En zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Het is niet de bedoeling dat ik daar nou uitgebreid op inga, maar koper staat altijd in verband met vuur, met oordeel. Dat is niet alles mee gezegd en meer zeg ik er ook niet van nu. Maar het gaat erom dat dit beeld brengt ons oordeel dat er zou komen. Van Gods wegen. Dat komt natuurlijk ook. Want die Heer laat zijn naam nu eenmaal niet misbruiken. Ja, wel een poosje, maar er komt een keer een end aan uiteraard. Hè? En al die lui die hier aan hebben bijgedragen bij deze gang van zaken, zullen daarvoor geoordeeld worden, logischerwijze. Ze dat altijd zich bewust zijn geweest, zouden geweest zijn, dan zouden zij zo niet gehandeld hebben. En dat zeg ik nog wel eens, ook over degene die vandaag geacht worden de Heer te dienen, ook specifiek met het woord, ze zich bewust zijn dat ze verantwoordelijk zijn naar de Heer toe, die hen ter verantwoording zal roepen, echt ooit een keer, dan zouden ze wel oppassen met wat ze nou weer aan onzin vertellen. In zijn naam. Heb je dat? En dan zou men in het algemeen ook wel wat voorzichtiger met de Bijbel omgaan. Wat serieuzer. Het is niet maar zomaar een boek uit de menselijke literatuur. Het is het woord van God. En die leeft en wij zullen hem ontmoeten. Dat wil zeggen, we zullen voor hem staan. Ja, dat is een ernstige zaak. Ja. En dat is de strekking ongeveer van die zijn ogen heeft als een vlamvuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Het is trouwens ontleend aan Openbaring 1, waar het onderdeel uitmaakt van dat hele visioen waarin de Heer ons wordt voorgesteld. En inderdaad, een oordelende Heer. En die oordelende Heer, die oordelende God, die zegt dan ook, ik weet uw werken. Daar begint het mee, met werken. En liefde, en dienst, en geloof, en uw leidzaamheid, uw gedrevenheid betekent dat feitelijk, uw geestdrift. En dan weer, en uw werken. En dat moet je opvallen, uw werken staat er twee keer. Dat begint ermee in vers 19. En het eindigt er ook mee, zodat dan toch de nadruk komt te liggen op werken. Bovendien denk ik, ik weet niet hoe u dat hier in Noord-Holland hebt, maar zodra er gesproken wordt over goede werken, dan ben je meteen in de Rooms-Katholieke Kerk, toch? Daar kennen ze die term beter dan waar ook. Men moet goede werken doen, op een of andere manier. Waarschijnlijk om daarmee de hemel te verdienen, dan wel het vage vuur te ontwijken, of wat het maar was, ook alweer. Want zo goed ben ik daar niet in ingevoerd. Maar het zijn werken. En er staat erbij dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dat wil zeggen dat die werken ook inderdaad toenemen. Dat de activiteit van een kerk, de kerk die hier beschreven wordt, inderdaad steeds sterker wordt. Dat was ook zo, want de invloed van de kerk in de wereld werd ook steeds groter. Bovendien, heel de economie, dat wil zeggen, dat heeft van doen met alles wat de mens doet. Ook om aan de kost te komen, ook heel die economie was in handen op een gegeven moment van de kerk. Je kon buiten de kerk eigenlijk niks meer, hè? Dan was je uit de maatschappij buitengesloten. Ook in de reformatie heeft dat nog lange tijd zo geduurd, trouwens, hoor. Maar vooruit. Dat wil zeggen, er wordt wel gesproken van liefde en dienst en geloof en leidzaamheid. Dat wil zeggen, men was wel toegewijd, maar het leidde alleen maar tot werken in de praktijk. En dat is niet waar het over gaat in de eerste plaats. Waar het in de eerste plaats om gaat, is dat men trouw zou zijn aan het woord des Heren. Maar in een organisatie, in een sterke organisatie, die met een sterke hiërarchie van bovenaf bestuurd wordt, daar is geen vrijheid om te geloven. Daar is geen ruimte voor een relatie met de Heer. Daar plaatst de organisatie zich tussen. Het is net alsof ik een Jehovah-getuige hoor praten. Die hebben het altijd over de organisatie, hè? Dat weet u, hè? Want het heet geen kerkgenootschap, maar het heet wel de organisatie. En de organisatie zit daartussen. Die bemiddelt, om zo te zeggen, is de middelaar tussen God en het personeel of zo. En ook in het christendom vind je precies hetzelfde. Je krijgt grote problemen als je zegt dat je een christen bent, want dan vragen ze je bij welke kerk ben je dan. Als je zegt bij geen enkele, dan vinden ze dat je wartaal spreekt. Ja. Huh? Want een christen, dat weet iedereen. Dat is iemand die moet dit en hij moet zus en hij moet zo. En hij mag niet dit en hij mag niet dat. En wie zit daar dan op toe? De kerk. Dus je moet bij een kerk zijn. Ik heb ooit eens iemand meegemaakt die bezocht één of twee bijeenkomsten van ons. Was erg geïnteresseerd toch wel. Maar verdween vervolgens weer. Want zei hij, ja, dat kan wel zo zijn. Maar waar blijft dan de tucht? Bij jullie, waar is dan bij jullie de tucht? Ik zeg, nou, ik moet even onder de tafel kijken, misschien. De tucht? Zou dat woord nog in die allernieuwste Bijbelvertaling staan? Die in gewoon Nederlands, weet u wel. Wij barsten in Nederland van de Bijbelvertaling en nou is er eindelijk een in gewoon Nederlands, schijnt het. Ik vind het komisch. Maar, doe maar. Tucht? Wie weet nog wat dat is eigenlijk? Tucht? Ja, men bedoelt kerkelijk recht en zo. En dat de kerk erop toeziet dat de mensen netjes leven en zich aan de voorschriften houden. En dan moet de kerk ingrijpen en zo. Dat zijn allemaal dingen die je in de Bijbel echt niet tegenkomt, hoor. We hebben maar één meester, zegt de Bijbel. Toch? Want dat is de Heer zelf. En voor zover er ooit een tuchtmeester was, zijn we ervan verlost. Zegt Galaten, hoofdstuk. Galaten 3 is het nog, geloof ik. Nou ja, enzovoorts. Kon het zich niet voorstellen dat je als gelovigen onder elkaar gewoon bijeen kunt komen en met het woord in ons midden en dat soort dingen meer. En daarna gaat ieder weer zijn weg. En wij vertrouwen erop dat het woord zijn werk in ons doet. Zoals het woord ook zegt, dat het doen zou. En als het dat niet doet, ja, wie moet dan dat werk doen? Niemand, toch? Dat maakt dan verder toch niet uit. Er is geen alternatief voor. Ik bedoel, dat woord van God moet het doen. Dat zou dan ook gepredikt worden, om niet te zeggen onderwezen worden. En dat is het dan. En als het dan niet goed gaat, jammer dan. Maar dan willen die mensen niet, men helpt tucht ook niet. Discipline. Dan wordt het weer wet, maar de gemeente is nou juist de gemeente omdat die überhaupt niet onder de wet leeft. Toch? Ja. Oh ja, onder de wet der vrijheid heet dat. Bijgenaamd de volmaakte wet. En als men die vrijheid niet weet te gebruiken, er is niks aan te doen. Het enige wat helpt is onderwijs in het woord van God. Wat blijft dan de tucht? Ja. Nou ja. Nooit meer gezien, die meneer. Maar werken. Nou, dat is inderdaad kenmerkend voor de Rooms-Katholieke Kerk. En daarna is het voor ons niet de vraag of de werken die men deed, of die nuttig waren voor de maatschappij of ergens anders voor. Dat doet nou weinig ter zake. Het gaat erom dat weliswaar gelovigen zijn wedergeboren tot goede werken om daarin te wandelen. Maar het zouden dan wel werken des geloofs zijn. Dat wil zeggen, het zou voortkomen uit het geloof als zodanig en in de dienst van de Heer. gun me de tijd niet, anders zou ik je ook laten zien dat de uitdrukking goede werken, die nogal eens voorkomt in het Nieuwe Testament overigens, dat die uitdrukking goede werken altijd slaat op werken tot eer van God. En niet tot verbetering van de wereld. Misschien zijn ze dat wel, maar dat is niet de bedoeling. De bedoeling is, het doel is tot eer van God. Als daarnaast ook een positieve, goede uitwerking heeft in de wereld als zodanig, is prima, is niks tegen. Maar wereldverbetering is niet het doel, hoor. Het doel is dat wij veranderd worden van binnenuit en dienovereenkomstig leren te leven en onze verantwoordelijkheid daarin leren te dragen. Dat is waar het over gaat. Nou ja. En inderdaad, de kerk als zodanig, ook de Rooms-Katholieke kerk, heel wat goeds volgebracht in de loop der tijd. Maar vanuit bijbelstandpunt zeker ook heel wat kwaads. Omdat het oprechte geloof onderdrukt heeft. Omdat het de band tussen de individuele gelovigen en zijn heiland, zijn verlosser, doorbroken heeft. En, niet in de laatste plaats, omdat men omdat men ook de Bijbel aan het volk onthouden dan wel ontnomen heeft. Men heeft het onthouden, men heeft er zorgvuldig voor gewaakt dat de Bijbel niet beschikbaar zou zijn in een van de gewone omgangstalen. Hebreeuws, Grieks. En in de kerk, omdat het een Romeinse achtergrond had in die dagen, Latijn. Maar dat was een wereldlijke taal. De Bijbel is niet in het Latijn geschreven. Maar in die eerste eeuwen was Latijn natuurlijk de voertaal officieel. De officiële taal van het Romeinse Rijk. De Bijbel is dus in het Latijn vertaald. Maar dat Latijn, dat is altijd gebleven. Ook na de ondergang van het Romeinse Rijk. Met andere woorden, het gewone volk kon daar niks mee. Bovendien heeft men, ik weet niet wanneer precies, maar heeft men de Bijbel tot verboden boek verklaard. Dat wil zeggen, op straffe des doods mocht je geen Bijbel hebben van de kerk. Nou ja, dat is dan tegelijk de burgerlijke overheid, want dat verschil wordt niet gemaakt. Hè? In de praktijk was daar geen verschil tussen. Hebben jullie dat nog? Mocht niet. Het schijnt een mythe te zijn, maar ook als mythe kan ik hem wel waarderen. Over Luther, de grote gangmaker dus, in de praktijk gaat het verhaal dat hij dus een Bijbel ontdekte in het klooster waar hij zat, weet u wel. Die dan aan een ketting lag enzovoort. Ik denk dat dat letterlijk absoluut niet klopt en ook niet kloppen kan, maar overdrachtelijk wel, hè. Want de Bijbel was voor de gelovigen, voor het christendom, voor de kerk, een verborgen boek. Daar hadden ze ook niks mee. Het gaat er maar om dat de kerk leert en daar hou je je aan. En de Bijbel, dat is alleen voor de vaklui. Zo was dat. En Luther was een zeer geleerd man, laat ik dat vooropstellen. Dat wordt dikwijls genegeerd. En mede omdat men van hem allerlei lelijks weet. Men zegt, het was een lompe boer. Er staat in alle kerkgeschiedenisboeken staat dat. Het was een lompe man. Ik voel me wel aan hem verwant eigenlijk. Wat ik ook mijn best doe, het lukt me niet beter. Dus vooruit maar weer. Maar tegelijkertijd, hij was wel degelijk professor, dokter en wat hij allemaal maar was. Was een geleerd man. En lompe boer wil gewoon zeggen dat hij zich gewoon van die geestelijkheid en alles niks aantrok. En van zijn eigen status dus ook niet. Hij was gewoon een gelovige geworden. Hij had zijn Heer ontdekt en hij had een Bijbel. En dat is wat hij predikte, buiten de kerk om. En dat is lomp, hè, want dan hou je je niet aan de conventies en zo. Hè. Je wordt niet geacht dat te doen. Maar dat deed hij dus wel. Nou goed. En dat is eigenlijk de grote breuk met de kerk geworden. Hij trok er niks van aan. Want dat bracht hem de haat van de kerk. Niet eens zozeer dat hij het met de leer niet eens was. Maakte verder niet uit. Dat tastte de macht van de kerk ook niet aan. Maar dat hij een bijbelse leer predikte, gewoon voor het vaderland weg, zal ik maar zeggen. En buiten het verband van de universiteiten, maar gewoon aan het gewone volk. Ja, dat is Dat is ondermijnend voor het gezag van de kerk. En zo is het gekomen. Toen hebben ze hem eruit gezet. Ja. Want het was niet zijn bedoeling. Werken, ja, die waren er wel. Vers 20. Ik heb weinige dingen tegen u. Namelijk dat gij de vrouw Jezabel, die zegt een profetes te zijn, dat gij die laat leren. Het is de verwijzing naar Izebel. En Izebel kennen we uit de Oud-Testamentische geschiedenis als de gemalin, want ze was koningin, de gemalin van koning Achab. Een nogal overspelig type, overigens. En bovendien was zij degene die met name de Baaldienst, nou, niet introduceerde in Israël, zo was het niet, maar het wel sterk aanmoedigde. En min of meer stond dat allemaal onder haar gezag. Dat is in de dagen van Achab dus, maar in de dagen van Elia. U weet wel, Elia moest ook vluchten. Zelfs het hele het land uit enzovoorts. Kortom, een vrouw die zich aan het hoofd stelde in de praktijk van al die priesters die ze zelf had aangesteld en die onder haar bescherming waren, die aten van haar tafel. Of dat er zo staat, weet ik niet, maar dan gebruik ik die term eigene beweging nu. Maar in ieder geval, het was haar gedoe. Dat, historisch was dat, omdat zij, Izebel, was afkomstig uit, nou, of dat Sidon of Tyrus was, dat weet ik niet meer. Maar uit een van die steden van de Libanon, van het buurland dus. Prinses uit het volk daarnaast. En daar, in die steden, was Baal de nationale god, hè. En van daaruit is Baal, de Baaldienst, ook verspreid geworden over de hele wereld, overigens. Via de Feniciërs enzovoorts. Maar zij als prinses introduceerde die Baaldienst dus ook in het land waarin ze ingetrouwd was. Dus, hè. En die Achab, dat nou ja, een beetje onbenullig man was dat. En Izebel die maakte de dienst uit enzovoorts. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die naam Izebel niet slaat op een historische figuur ergens binnen de geschiedenis van het christendom, maar dat het dus je reinste symboliek is, hè? Die vrouw is eigenlijk gewoon een beeld van heel dat Rooms-Katholieke systeem. Waarin priesters werden aangesteld, inderdaad. Dat kan helemaal niet, hè, dat priesters worden aangesteld, dat weet u toch, hè? Want die hele, hoe noem je zoiets, die hele hiërarchie enzovoort, van die geestelijkheid, dat kan, ja, die, zoiets bestaat wel, maar dat kan niet door een mens worden aangesteld, hè? De Bijbel leert, voor alle duidelijkheid zeg ik het maar even, de Bijbel leert dat alle gelovigen priesters zijn. En ook inderdaad heiligen zijn, ja, precies. Omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. Ze zijn eerstelingen. En op grond van hun geboorte, uw en mijn geboorte, wedergeboorte dus, als eerstelingen en als behorend tot de gemeente van eerstgeborenen, zijn wij geboren als priesters, precies zoals in het verleden de zonen van Aaron priesters waren. Bij hun geboorte, op grond van hun geboorte. Waarna ze natuurlijk werden aangemoedigd om ook daadwerkelijk priesterlijke dienst te verrichten en zich voor dat doel dan ook te melden bij het hoofd van dienst, de hoge priester. Tegelijkertijd het hoofd van hun familie dus, hè? Heb je dat nog? Geldt voor ons ook. Wij worden geboren als priesters en wij worden geacht en aangemoedigd om bij gelegenheid om ons dan ook voor die priesterlijke dienst te melden. Dan zeggen we, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Je kunt ook zeggen, dat doen wij door onze lichamen te stellen tot levend, heilig, Goden, welbehagelijk offer. Dat is Romeinen 12, de eerste verse. En de mooiste vind ik persoonlijk die van de Hebreeënbrief. Laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Waarom zou je dat doen? Om je in dienst te stellen van degene die op de troon zit. En dat is de koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Nou heb ik de hele Hebreeënbrief in twee zinnen samengevat. Wij zijn dienstknechten, dienaren Gods, onder het nieuwe verbond, niet het oude. En daarom worden we opgeroepen om ons voor die dienst te melden. Kortom, alle gelovigen zijn priesters en alle gelovigen zijn ook heiligen. Wat ongeveer op hetzelfde neerkomt, want iets of iemand, iets kan ook hoor, is heilig omdat zo iemand of zoiets gewijd is aan de dienst van God. Vandaar dat ik altijd laconiek spreek over heilige kachelpoken en zo. Dit staat allemaal in de Bijbel. Ja, dat heette dan de rakelen of zoiets, hè, om het vuur op te rakelen. De heilige vaten tot de dienst. Gewoon het gereedschap bij de tabernakel. Dat zijn de heilige vaten, de heilige gereedschappen. En ze zijn heilig gewoon omdat ze daartoe aangewezen zijn. Het is heilig. De zonen van Aaron trouwens ook. De Heer zei gewoon, heilig mij de zonen van Aaron. Namelijk, ik zal hun de handen vullen, ik zal ze wat te doen geven. En dat was het dan. En wij zijn heilig omdat de Heer dat zegt en ons wijdt aan zijn dienst. Daartoe heeft hij ons geroepen. En het ambt als zodanig heet priester. Gewijd aan de dienst van God. Maar ja, als je een organisatie wil bouwen, let op wat ik nou zeg. Als je een organisatie, christendom wil organiseren, heb je nou een probleem. Want die lui hebben allemaal al een functie. Terwijl als je iets wil organiseren, dan wil je zelf organen aanwijzen, want dat is wat organiseren betekent. Dan wil je zelf mensen plaatsen in bepaalde functies. Ja. Nou ja, daar heeft men dus gewoon het gevolgende op gevonden. Men heeft er een paar aangewezen en gezegd, jij bent priester en jij bent priester en jij bent priester. En dan meteen betekent dat dat al die anderen die dan niet worden aangewezen, dan dus geen priester zijn. En zo zijn wij het algemene, het universele priesterschap aller gelovigen kwijtgeraakt. Met opzet gebruik ik de theologische term nu even. Om aan te geven dat het toch een bekend begrip is. Maar we zijn het kwijtgeraakt. Men heeft er een paar aangewezen. En al die anderen zijn dus geen priesters meer dan ineens. Volgens de Bijbel wel. Maar ja, die moet je bij het volk weghouden. En vooral niet vertalen. Vooral in het Latijn laten. Is wel erg genoeg dat het al in het Latijn was trouwens. Want het was toch ooit de taal van een volk, hè? Maar ja. En voor heiligen geldt dat ook, hè? Want ja, men heeft er een paar aangewezen die zijn heilig. Voor alle zekerheid heeft men dat postuum gedaan. Ja. Zodat je er verder geen rekening mee hoeft te houden. Je moet toch een paar heiligen hebben. En het voordeel van mensen aanwijzen als heiligen, vooral nadat ze al zijn overleden, is dat je er verder niks meer mee van doen hebt. Maakt verder dus geen bal uit. Maar je hebt meteen verklaard dat al die levende mensen zijn in ieder geval niet heilig. Heb je dat? Geraffineerd is dit hoor. Zo werkt het. Mij is alleen opgevallen dat in de Engels sprekende wereld, dus mij opgevallen, dat in de Engels sprekende wereld men daar niet is ingetrapt. Want als het gaat over de saints en marching in enzovoort, kent u dat lied nog? Dan hebben ze het echt niet over mensen die postuum tot heiligen zijn verklaard of zo, maar hebben ze het gewoon over de gelovigen, de saints, de heiligen. Daar heeft men het woord wel bewaard. Maar in de Angelsaksische wereld is de invloed van de Rooms-Katholieke Kerk ook nooit erg groot geweest. Verhoudingsgewijs bedoel ik dus, hè? Daar heeft dat verder geen consequenties gehad voor het taalgebruik. Maar dat wij heiligen zijn, dan beginnen ze te lachen. We zijn toch niet dood? Je moet eerst dood wezen om heilig te zijn, enzovoort. Wij zijn heilig. Wij zijn heilig. Ik zal je wat anders vertellen. Wij zijn heilig en daarom zouden we ook heilig leven. En we zouden niet heilig leven om heilig te worden. Dat doen ze binnen het Rooms-Katholicisme. In de hoop dat ze later, jaren nadat ze zijn overleden, alsnog heilig verklaard. Daar heb je wat aan, zeg. Hè? Maar goed. Maar Bijbels is, nee, wij zijn heilig en daarom zouden wij ook heilig leven. Heb je dat nog? Ja. En zo was het met de oud-testamentische priesters ook. Heilig mij de zonen van Aaron. Ze waren dus heilig, ook alleen op grond van hun afstamming. Of ze ook heilig leefden, ja, dat is een ander verhaal. Daartoe werden ze opgeroepen. Moeilijker is het niet, hoor. Maar we zijn die begrippen kwijtgeraakt, omdat zo'n instituut heeft er zich van meester gemaakt, heeft die termen gebruikt en zo ging dat. Hè. Ze wijzen iemand aan, zeggen, jij bent bisschop, episcopos, opziener. Dat betekent dat al die anderen het niet zijn. Nou ja, en jij bent presbyter, oudste. Dan zijn al die anderen dat dus niet. Terwijl de Bijbel zegt dat God ze aanstelt. Ongeacht wat die namen of woorden inhouden dan precies. Dat is ook nog een verhaal apart. Maar de Heer stelt ze aan. Dat is wat de Bijbel leert. Hij zorgt voor zijn gemeente. Hij bouwt zijn gemeente. En hij stelt ook inderdaad oudsten aan. Tot opzieners. Maar goed. Het staat allemaal in de Bijbel. Heeft de mens zich niet mee te bemoeien? Zie? Een instituut wat er zich wel mee bemoeit, maakt, berooft dus de Heer van zijn werk, trekt dat naar zich toe, maakt er een eigen werk van, enzovoorts. En zogenaamd, soms, niet eens altijd, zogenaamd in de naam van de Heer, maar in werkelijkheid ten koste van de Heer. En dat verklaart ook dat je bij gelegenheid leest dat mensen zeggen, ja, Heer, maar in uw naam hebben wij dit en in uw naam hebben wij dat. En dan zegt de Heer, wegwezen, ik ken jullie niet. Toch? Laat zich eenvoudig verklaren. Zo gaat dat. En echt niet alleen in een bepaalde fase van het Rooms-Katholicisme voor de Reformatie. Want zo is het natuurlijk daarna ook geweest. Ook in de Reformatie en ook daarbuiten. Dat nog steeds zo. Dat mensen zich meester maken van het werk des Heeren en ze het zelf wel regelen enzovoorts. Dat moet je niet doen. En wat de tucht betreft, nou, mocht die nodig zijn, is de Heer mans genoeg om dat zelf te doen. En hij zou dat ook doen, heeft hij gezegd. En als hij het niet doet, waarom zouden wij het dan doen? Goed, de vrouw Jezebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn. Nou ja, dat gebeurt met die kerken. Het is weliswaar van heel laat datum. Maar ze hebben uiteindelijk zelfs de leer uitgevonden van de onfeilbaarheid van de paus. Weet u nog? Dat is nog maar 100 jaar geleden, geloof ik, of iets meer. Ik weet het jaar toch niet. Dat is nog maar betrekkelijk kort geleden uitgevonden. Maar niettemin, de onfeilbaarheid van het gezag van de kerk bestond als zodanig al langer. Hè? Dat is de norm en niet het woord. Dat wil zeggen, men stelt zich in de positie van een profeet. Zo van, we hebben het zelf van boven ontvangen. Of wij staan in die positie, dus al wat wij zeggen is namens God, of namens de Heer Jezus, enzovoorts. En zo maakt men zichzelf tot profeet. En u begrijpt dat ook dat zelfs tot vandaag gebeurt. En zelfs buiten de traditionele kerkelijke instituten. Men schuift de Bijbel, dat moet je doen dan. Men schuift de Bijbel aan de kant namelijk en zegt maar, de Heer heeft mij gezegd en de Heer heeft mij laten zien, de Heer heeft mij geopenbaard, enzovoort. En dan ligt de Bijbel dicht. Dat is wat in de praktijk gebeurt. En ja, het is eigenlijk lachwekkend. Want dat is gewoon het verhaal uit de Hof van Ede. Dat is een beetje lang, het was voor uw tijd. Maar het verhaal uit de Hof van Ede. Heeft God wel gesproken? Ja, hij heeft gesproken. Oh, heeft hij wel gesproken? En wat heeft hij dan gezegd? Ja, hij heeft zus en zo gezegd. En dan zegt die slang, ja, maar dat weet ik wel beter. Dan zal ik het je eens vertellen hoe het echt zit. En dan wordt het woord van God aan de kant geschoven. En dan wordt er iets anders voor in de plaats gesteld. Zo werken die dingen. En wij komen met de Bijbel en er komt iemand anders met het boek van Mormon. Dat is van latere datum, dat is nieuwste licht, zal ik maar zeggen. nieuw licht. Dat is een term van de Jehovah's getuigen trouwens. Nieuw licht. Maar is van latere datum en daarmee wordt de Bijbel weggescholden. Wat ook onzin is, want volgens de Bijbel geldt wat er het eerst was, heeft het hoogste gezag. Al wat er later komt is ondergeschikt aan wat er eerder was. Maar wij met ons evolutiedenken, wij houden het erop dat wat later komt, dat heeft hoger gezag dan wat in het verleden was. Want wij zijn nou wijzer en verstandiger en wat het maar was allemaal. Maar het is niet zo. Dus nadat de Bijbel compleet was, kregen wij het Boek van Mormon natuurlijk. En allerlei kerkelijke stukken. En niet te vergeten de Koran. Ja. En daarna wordt de Bijbel aan de kant geschoven. Maar volgens de Bijbel zelf werkt het andersom. Wat het eerste is, is het sterkste. Dus we houden vast aan de Bijbel. En dan blijkt dat we geen ruimte hebben voor een Boek van Mormon. Of voor de Koran. Of voor wat het maar was. Of voor kerkelijke stukken. Of wat het maar wezen mag. Hè? Maar daar gaat het over, hè. De vrouw Jezabel, Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn. Izebel wordt letterlijk vertaald met de onaangeraakte. Het wordt vaak uitgelegd wat er onder verstaan moet worden, maar de echte vertaling is onaangeraakt. Vandaar dat sommigen zeggen dat ze nooit geslachtsgemeenschap gehad heeft, Izebel. En anderen zeggen dat ze fantastisch schoon was. Een van de mooiste vrouwen uit de Bijbel. Zonder smet of rimpel. Onaangeraakt. Men maakt er wel wat van. Maar onaangeraakt kan ook betekenen dat ze zich onaantastbaar beschouwde. Dat wil zeggen dat ze nergens door geraakt werd. En gewoon haar eigen weg ging. En aan zich aan niets of niemand iets gelegen liet liggen. Is dat gewoon Nederlands? Geloof wel. Onderweg heb ik zo... Denk ik me dan. Maar zoiets. En zo is het met die kerk die hier beschreven wordt. Ook, hè, onaangeraakt. Kan ze helemaal niet schelen wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Ze maken zelf de dienst wel uit. Ze hebben de hoogste macht. Mede via het huwelijk met de wereld. Ja. Deze periode betreft trouwens ook de dagen van de investituurstrijd. Dat is de strijd over de vraag of de paus hoger is dan de keizer of de keizer hoger dan de paus. Stelt de keizer de kerkelijke overheid aan of stelt de kerkelijke overheid de keizer aan? Beide kwam voor namelijk. Tegelijkertijd, maar het was altijd een strijd. Wie maakt hier de dienst uit? Maar ja, dat is, zo gaat het in een huwelijk soms. Hè. Vooral als het een zwaar huwelijk is, gaat het zo. Hè. Wie is de baas van de twee? Nou ja. Goed, de vrouw Jezebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn. Het is eigenlijk gewoon de kerk als instituut. Dan wel degene die binnen dat instituut de dienst uitmaken, buiten het woord van God dan. Ja. En die leert dan, hè. Die onderwijst. En die verleidt dan de dienstknechten, die verleidt de dienstknechten des Heren, dat zij hoereren, namelijk afgoden of vereten. Het blijft beeldspraak, maar het betekent gewoon dat waar men geacht wordt de Heer te dienen, dient men in werkelijkheid andere goden. En in de praktijk is dat altijd Satan. En voor zover het toch meervoud is, andere goden, is het zijn personeel. Want u weet, er zijn maar twee mogelijkheden. Er zijn maar twee heren. En de een is onze heiland. En de ander is de draak, de satanas, de oude slang, de overste deze wereld, de god deze eeuw, de verklager der broederen, de boze, hoe die maar heet mag. Die. En als men zich afgeeft met de wereld, als wereldse belangen geïntroduceerd worden, ja, dan dient men inderdaad die andere. En dat heet afgoderij, hoereren, of wat het maar wezen mag. Dat zijn vaste Bijbelse termen uit de voorgaande 1179 bladzijden. Zo. Dan staat erover, ik heb haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar roererij. Het is ook lange tijd die deze brief overlapt, ook een lange periode, vele eeuwen, niet maar een paar eeuwen. Dat zei ik u al, als je hem rekent vanaf 590 en je zet voor de reformatie het jaartal 1517, dan overlapt het een 900 jaar. Dat is nogal lang, vergeleken met de andere brieven. Maar er staat nog eenmaal, de Heer heeft haar tijd gegeven opdat zij zich zou bekeren van haar roerij. Dat is niet gebeurd. En hoewel er binnen die Rooms-Katholieke Kerk, binnen dat pauselijk systeem, bij gelegenheid figuren opstonden die wezenlijke kritiek hadden op de gang van zaken, heeft dat nooit enige uitwerking gehad op de kerk als zodanig. Pas nadat ze iemand als Luther, maar ook anderen, eruit gegooid hebben, en er naast de kerk een andere stroming ontstond, zal ik maar zeggen, en dat een gevaar werd als alternatief voor de bestaande Rooms-Katholieke Kerk, toen heeft de Rooms-Katholieke Kerk wat ingebonden en is toen overgegaan naar wat dan heet de Contra-Reformatie. Toen hebben ze de ernstigste misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk bijgesteld, zal ik maar zeggen. Dat is het ongeveer. Maar, nou ja, verhoudingsgewijs, naar Bijbelse maatstaven stelt dat niet veel voor. Maar het is in theorie denkbaar dat zo'n vereniging, want ik heb er niet veel respect voor natuurlijk, dat zo'n vereniging bij gelegenheid een bestuursvergadering heeft. Dan zie je die kardinalen rond de tafel zitten, weet je wel. En dan iemand zegt, mensen, ik heb een punt voor de agenda, want ik denk toch dat er hier en daar iets niet goed gaat. Dat we toch zo op de verkeerde weg zijn of zo. Hè? En dan hoop je dat er wat gebeurt. Maar dat is niet gebeurd. Er hebben zich wel heel wat toestanden voor gedaan, overigens. Op een gegeven moment waren er zelfs twee pausen en zo. Maar ja, eigenlijk allemaal wereldse strijd om de macht. Maar daarbij ging het nauwelijks om de leer. En waar de specifieke leringen ontwikkeld werden, was het gewoonlijk ook weer los van de Bijbel, dus schoot heus niet op. Nee. En Luther is de belangrijke hervormer geweest, omdat hij rigoureus zei, je kan leren wat je wil, maar een mens wordt voor God gerechtvaardigd uit geloof en verder nergens anders uit. En daar is geen kerkelijk instituut voor nodig, er is geen kerkelijke tucht voor nodig, er is een persoonlijk geloof voor nodig in God, in de Heer Jezus Christus dus, en zijn woord. Dat was Luther. En dat stond nog niet eens allemaal in die 95 stellingen, hoor, overigens. Want dat ging alleen maar over de ernstigste misstanden op dat moment binnen de kerk als zodanig. Niettemin, God heeft hem tijd gegeven om zich te bekeren, maar vers 21 eindigt met, maar dat is niet gebeurd. Niettemin, de kans hebben ze wel gehad, ook als organisatie, zal ik maar zeggen. Maar het is niet gebeurd. En wat er vandaag van over is, ja, ik weet het niet. Doet ook weinig de zaken, denk ik. Want al die situaties die hier beschreven worden, zijn weliswaar in een bepaalde periode van de geschiedenis ontstaan, maar ze duren allemaal voort tot aan het eind, hè? Dat wil zeggen, tot aan het eind van onze bedeling, op een of andere wijze. Het is onuitroeibaar. Vandaar dat al die briefjes ook eindigen met een belofte van, met betrekking tot de toekomst enzovoorts. Want het loopt allemaal door naar de dagen van het eind van onze bedeling, zeg maar, de opname van de gemeente. In vers 22 lezen wij vervolgens, zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven, in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken, en haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. In de dood ombrengen, eigenlijk. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal jullie geven en ieder naar uw werken. Daar wordt dus een oordeel aangekondigd over al diegenen die zich in de plaats stellen van de Heer zelf. Die het hoofd is van zijn gemeente. Daar komt het op neer. Of de vraag kan zijn, is dit in de in het verleden vervuld? Mijn antwoord is, ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon spreekt over hoe dat ooit mee zal aflopen in de toekomst nog. Want ik zei u, die situaties duren gewoon voort, hè? Er komt weliswaar een nieuwe fase vervolgens met de brief van Sardis. Maar die situatie van die Rooms-Katholieke Kerk is in wezen nooit veranderd. En wat het oordeel betreft, ja, iedereen die zich daarmee bezig heeft gehouden, iedereen die zich stelt in de plaats van de Heer en bovendien dan nog meent wet te moeten toepassen en tucht in de naam des Heren, die zal met de Heer zelf van doen krijgen. En dat is ook wat genoemd wordt. Het zou best kunnen dat die grote verdrukking uit vers 22, dat inderdaad slaat op de grote verdrukking zoals die komen zou in de toekomst. Want we spreken hier over een instituut met wereldlijke macht, wereldlijke invloed, wereldlijke belangen. En niet in de laatste plaats ook wereldlijke belangen vanwege de financiën. Want naar het schijnt, men roept het niet zo hard, maar naar het schijnt is de Rooms-Katholieke Kerk de grootste international, de rijkste internationale organisatie ter wereld. Oh. Ja. Als je nou alleen al bedenkt dat ze aandelen hebben in de bierbrouwerijen sinds mensheugenis, en dat hun eerste business was, bij gelegenheid zelfs. Ik roep maar wat nou natuurlijk, maar zo zit dat wel hoor. Het is een wereldlijke aangelegenheid geworden, maar men gebruikt daarvoor de naam des Heren. Niettemin, de Heer zal daar een oordeel over brengen, in elk geval. En de bedoeling was, al de gemeenten zullen weten dat ik het ben. Ooit zal men dat moeten erkennen, dat de Heer het is die de nieren en harten onderzoekt. Zo staat het daar. Dat is een uitdrukking ontleend aan het Oude Testament, aan het Hebreeuws, maar het wordt in het Nieuwe Testament ook nog een enkele keer gebruikt. De Heer onderzoekt harten en nieren. En harten en nieren hebben rechtstreeks van doen met de bloedsomloop, als je het letterlijk neemt dus. Van doen met de bloedsomloop, met het werking van het bloed en de zuivering van het bloed via de nieren. Maar harten en nieren staan in dit geval voor het geweten van de mens. Dat wil zeggen, het gaat over zijn praktische leven. De bloedsomloop is daar een uitbeelding van. Bloed is een orgaan, zeggen de medici. En ik denk dat dat klopt, dat is het goed formuleren. Bloed is een orgaan, maar het is een vloeistof. En dat is tamelijk uniek. Het blijft ook alleen maar werken zolang het rondgepompt wordt. Zolang het beweegt. Als het niet meer beweegt, dan is het gedaan met je. Daar komt het op neer. Kortom, het gaat over het actieve leven van de mens. En vandaar dat we nog spreken over mensen die iets zijn of iets doen met in of met hart en nieren, heet dat. Hè? Zo, dat is het leven van doortrokken. Maar het punt is dat de Heer dat leven zou oordelen. Hij zou dus harten en nieren onderzoeken. Dat is het eigenlijk, dat is de betekenis van de term. En hij is de enige die daarover gaat, er komt niet iemand anders voor. En bedenk dan dat een van de belangrijkste instituten binnen de Rooms-Katholieke Kerk was, en is eigenlijk nog, de Inquisitie. Dat is de kerkelijke rechtbank die in hoge mate wereldlijke macht uitoefende en die tot grote proporties groeide in de dagen van de kerkhervorming. Dat wil zeggen, de kettervervolging. Dat gebeurde via de Inquisitie, de kerkelijke Rooms-Katholieke rechtbank. Want die maakte de dienst uit in de wereld, in de praktijk. Heb u dat nog? Maar de Heer zegt, ja, dat komt hen niet toe, dat komt mij toe. Om mensen, om hart en nieren te onderzoeken, enzovoorts. Dat is een van de grootste misstanden geweest, denk ik, van de Rooms-Katholieke Kerk. Al zeggen sommigen dat dat de grootste misstand was, de aflaatverkoop. Hè? Tegen betaling van een bepaald bedrag kreeg je vergeving van je zonden. Want zo werd dat toen geregeld. Dat was weer de aanleiding voor Luthers protest. Maar het was niet de enige waar hij commentaar op had, uiteraard. Maar men stelde zich tussen de heer en de zijnen. En de heer zegt, ik zal jullie geven een ieder naar hun werken. Je ontkomt daar niet aan. En blijkbaar, dat vind ik, blijkbaar heeft men zich dat niet werkelijk gerealiseerd. Dat denk ik. Het is natuurlijk moeilijk voor ons om ons te verplaatsen een paar eeuwen terug in een samenleving zoals die toen was en daar dan een oordeel over te geven. Wie ben ik dat ik daar een uitspraak over zou moeten doen? Maar ik denk toch dat als men zich realiseert dat hoe men zelf staat tegenover God, dan doet men deze dingen niet. Want het blijft een Bijbelse waarheid. En zelfs als niet in de Bijbel stond, dan geloofde ik het nog, denk ik, dat hoe je anderen behandelt, zo zul je zelf behandeld worden. De dingen die je zelf toepast, zullen op jou toegepast worden. Toch? Ik dacht dat een Bijbels beginsel was. En eigenlijk een van de grondbeginselen, normen en waarden. Van onze ethiek, eigenlijk. Dus dit zou men zich altijd realiseren. Men staat recht tegenover God, maar verziek het niet door anderen op een verkeerde wijze te behandelen, want dat zou je zelf overkomen vervolgens. Dat is wat de Bijbel erover leert. Maar ja, men was nou eenmaal uit op wereldlijke macht. En dat men daar Bijbelteksten bij bedacht heeft, dat mogen dan zo zijn. Ik voel me zelden de behoefte om te laten zien welke Bijbelteksten dat dan wel zijn en waarom men die ten onrechte toepast. Want dat is het punt niet. Men heeft ze niet gevonden en gedacht, oh jee, wij moeten ze zo. Men heeft gedacht, wij willen ze zo en kunnen we daar een Bijbeltekst bij vinden. Eventueel. Zo gaat het. En daar hoef ik dan verder niks over te zeggen. Vers 24. Doch ik zeg u lieden en tot de anderen die te Thyatire zijn en dus die in die omstandigheden leven, zovele als ze deze leer niet hebben en die de diepten des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. De Heer zegt, oké, ik zal u geen andere last opleggen, je hebt het al moeilijk genoeg in dit soort omstandigheden. Maar het vers zegt dus wel dat er ook in die dagen die hier beschreven worden anderen waren. Die leer niet hadden. En daarmee die de diepten des Satans niet gekend hebben. Waarmee toch op niet al te subtiele wijze gezegd wordt dat deze gang van zaken in wezen satanisch is, hè? Dat het de duivel zelf is die dat zo doet. Ik bedoel, ook Izebel was maar niet iemand die er een paar verkeerde gedachten op nahield en die de weg kwijt was. Er was iemand die volstrekt tegendraads was en een vijand was van de Heer en degene die hem dienden. En zo wordt die kerk hier weggezet. Zo wordt het beschreven. Ik kan het ook niet helpen. En als u zegt, waren er dan geen oprechte gelovigen? Zeg ik, ja, die waren er wel. Daarbuiten, voor zover dat mogelijk was om daar buiten te staan, want eigenlijk kon het niet in de praktijk, maar daarbinnen ongetwijfeld ook. En dat is nu nog zo. Je vindt overal oprechte gelovigen, je vindt overal gelovigen die zich niks aantrekken van het instituut, ook al zijn ze er lid van, ook al horen ze erbij, ook al doen ze erin mee, maar die een persoonlijk geloof hebben in de Heer Jezus Christus. Zo is het nou eenmaal. Want hoe dan ook, het gaat er niet om of je lid bent van een kerk, het gaat er ook niet om of je geen lid bent van een kerk. Het heeft er gewoon niks mee te maken. Het staat daar buiten, het staat daar los van. Ik ben er stellig van overtuigd dat de Heer niet later vraagt van welk kerkgenootschap je lid was. Want het doet niet ter zake. Wat ter zake doet of men zich een kind van God weet. En in allerlei kringen, in het christendom en ook zelfs wat je daar buiten dan zou moeten noemen, althans buiten het geïnstitutionaliseerde christendom, heb je altijd oprechte gelovigen gehad. Die zich niet lieten gelegen liggen aan het instituut. Hetzij omdat ze daar intellectueel boven stonden, maar hetzij ook omdat ze er te dom voor waren. Net zo goed. want dat heeft er ook al niks mee te maken. Het gaat over oprecht geloof. En ze zijn er altijd geweest. En ik ken ze ook uit de loop der tijd, ook betrekkelijk recent. Mensen die oprecht gelovig zijn, maar die dat gedoe van die kerk beneden hun waardigheid vinden, vinden ze zo onbenullig gedoe allemaal. Dus zo dom. Maar er zijn er ook die kijken op tegen een kerkgenootschap, maar die leven gewoon, toch gewoon met hun Bijbel en met de Heer. Omdat ze van dat hele gedoe niks begrijpen. En ze zijn voor zo'n kerkgenootschap ook al niet belangrijk, omdat ze geen belangrijke maatschappelijke functie hebben en niet rijk zijn, enzovoort. Maar ze hebben hun Bijbel en hun Heer. Komt allemaal voor. Zie. Nou goed. Dus, ik zal u geen andere last opleggen, maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En ik denk dus dat het inderdaad inhoudt dat er ook mensen van de Rooms-Katholieke komaf gewoon tot de gemeente behoren en straks meegaan met de opname van de gemeente. Daar hebben ze misschien nog nooit van gehoord, maar ja, dat is niet het punt of ze ervan gehoord hebben, ze horen erbij, ze gaan mee. Zo zit dat gewoon. En het is jammer dat ze er nooit van gehoord hebben. Maar laat ze alsjeblieft niet verliezen wat ze dan werkelijk wel hebben. Nou goed. En die overwint, vers 26. Nou ja, die kent u langzamerhand, die uitdrukking, want er eindigen zo ongeveer al die brieven mee. Wie overwint. Want ja, wij staan nou eenmaal als gelovigen altijd in één strijd. Wij leven in de wereld, maar zegt de Bijbel, maar wij zijn niet van de wereld. Wij horen er domweg niet bij. Maar die wereld wordt geregeerd door de duivel. Hoe dan ook. En hoe die dat doet, ja, dat weet ik ook niet. Het interesseert me trouwens ook niet in het minst eigenlijk. Hij doet dat en dat lijkt me ook duidelijk dat dat zo is. Ik bedoel, ja, de Bijbel zegt het. Dus vooruit. Maar ook zelfs zonder de Bijbel zou je die conclusie trekken, denk ik. Maar ik heb wat dat betreft geen recht van spreken. Ik ben helemaal, godzijdank, met de Bijbel opgegroeid. Maar de wereld wordt geregeerd door de duivel. En hoe ouder ik word, hoe meer ik dat zie, laat ik het zo zeggen dan. Hoe duidelijker dat dan toch is. Maar het is dus inderdaad een kwestie van strijden om te blijven staan. En vooral ook wat houdt wat gij hebt. Vind ik persoonlijk, voor mij persoonlijk, vind ik dat nogal sterk. Omdat wat ik in mijn leven om me heen gezien heb, en dat is nog niet zo heel lang, denk ik dan ook wel eens. Wat ik om me heen gezien heb, is dat zoveel mensen hadden wat ik heb nog steeds, maar zij zijn het kwijt. Ze weten het niet meer. Ze zijn helemaal verdwaald. Ze zijn afgeleid. Ze zijn andere dingen gaan doen, enzovoorts. Of hebben, vonden een andere opvatting of leer of uitleg ineens interessant of zo. Of ze moesten zo nodig een carrière maken. En dan verdwijnt dat, hè. Ik ben van mening dat als je niet regelmatig met het woord in contact komt, dan raak je vanzelf kwijt wat je hebt. Dan gaat je bij, als je hem niet gebruikt, gaat hij vanzelf dicht namelijk. Gaat uit, gaat in stand-by, gaat op duister en dan is het gebeurd. Dat is omdat het een levend woord is. Hè. Men zou er zich mee voelen, men zou zich bewust daarmee bezighouden. En dat houdt ons leven actief, ons christelijk leven. Ons bewustzijn ook van dat we kinderen God zijn en tot een andere wereld behoren. Een ander uitzicht hebben, enzovoort. En ook een andere geschiedenis eigenlijk. Want de Bijbelse geschiedenis is natuurlijk toch wat anders dan wat we in het algemeen buiten de Bijbel om aan geschiedenis voorgeschoteld krijgen. Wij worden langs alle kanten bedrogen. En daarom hebben wij die Bijbel. Hè? Dat zal men vasthouden. En dat in zichzelf is een overwinning, is een strijd. Maar het is mooi te zeggen, we zijn priesters, maar een ander, dat heb ik er straks gezegd. Maar een andere uitspraak is dat wij krijgsknechten van Christus zijn. En dat woord alleen al, is die beste krijgsknecht, je hoort hem meteen, hè? Met die harde medeklinkers en een paar geesten erin. krijgsknechten van Christus zijn we. De strijd. Hè? Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Oh ja, wat was dat dan? Hij zegt, nou, ik heb het geloof behouden. In 2 Timotheus 4, laatste hoofdstuk. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid. Die krijg ik daarvoor. Dat staat hier ook. Want hier staat... wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart... die mijn werken... let op dat het nou werk is, hè. Normaal zou het geweest zijn die mijn woorden tot het einde toe bewaart. Maar vanwege die werken waar het over ging, staat er die mijn werken bewaart. Tot het einde toe. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Let op de formulering. Ik zal hem macht geven over de heidenen. Het punt van die pauselijke Rooms-Katholieke kerk vanaf 590 van onze jaartelling is dat die kerk zo nodig macht moest uitoefenen over de heidenen. Dat is wat ze deden. Ze kroonden de keizers. Tot ongenoegen van de keizer overigens, maar... die dan op zijn beurt weer de bisschoppen ging aanstellen. Dat is die investituurstrijd waar ik het over had. Dat heeft eeuwen geduurd. Het vechten om wie eigenlijk de supervisie heeft, wie de uiterste macht heeft enzovoorts. Het is nog steeds problematisch eigenlijk. Maar vooruit maar weer. Maar macht over de heidenen. Nou, inderdaad, die hebben ze gehad. Daar streefden ze naar. Maar de Heer zegt, nee, als je bij mijn werken blijft... en dus bij mijn woorden, bij wat ik gedaan heb en doe en zal doen... als je daarbij blijft, zal ik je macht geven over de heidenen. Want dat is de toekomst van de gemeente als zodanig. Heb je dat? In de dagen pas van de wederkomst van Christus. Nee, ja, oké. In de dagen na de opname van de gemeente bedoel ik. Dan pas. Vanuit onze hemelse positie. In de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En dat wordt geformuleerd. Nou ja, werd geformuleerd reeds in hoofdstuk 1. Met die woorden dat God ons, dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat was 1 vers 6. Hij heeft ons gemaakt tot koningen en priesters, goden en zijn Vader. Want daartoe zijn wij geroepen. Koningschap. Of met de andere term heerlijkheid. Of met nog een andere term aanstelling tot zonen. En dat is niet voor nu, niet in onze dagen hier, maar het is straks als Christus zelf, als de koning en als de eerstgeborene, als de zoon, zal verschijnen. Ja, zoon van God, maar in het bijzonder zoon van Adam, dan wel zoon van David. En dan pas zullen gelovigen, de gelovigen van vandaag, zelfs wereldlijke macht krijgen in het koninkrijk van Christus. Ik zal hem macht geven over de heiden, over de volkeren betekent dat gewoon. En er komt er nog een heel aardige uitspraak. Er staat, en hij zal ze, ik zal hem macht geven over de heiden... en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Nou ja, dat had roeden moeten zijn natuurlijk, hè. Literair meer verantwoord. Hoeden met een roede. Hoeden doe je met een roede. Ja, dat is een goed Nederlands woord. Het is algemeen en zelfs beschaafd Nederlands, denk ik wel eens. Een roede. De uitdrukking hier is afkomstig uit Psalm 2. Wat staat er toch bij? Het staat onder vers 26. Nou ja. Daar worden deze woorden namelijk gesproken over de Heer Jezus. Kent u zo niet? Waarom woeden de volken, waarom bedenken de natie in ijdelheid? Psalm 2. Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Daar heb je verenigde naties, heb je daar. Die verenigd beraadslagen. Hoe raken we die God kwijt? Die van de Bijbel wel te verstaan. Ja. En dan staat daarover dat de Heer hen zal bespotten. En er staat zelfs, die in de hemel woont zal lachen. Dat is wat hij nu vandaag doet. In relatie tot de wereld. Want het is maar een gedoe. Beetje zielig eigenlijk allemaal. Dat meen ik ook hoor. Ja. Die in de hemel woont zal lachen, die zal hem bespotten enzovoorts. Want hij zegt, vers 6, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Hij zegt, ik heb mijn koning al lang aangesteld. En Handelingen 13 voegt eraan toe met de woorden van Paulus, dat dat gebeurd is bij de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood. Staat er gewoon. Toen werd de Heer Jezus namelijk verhoogd, uitermate, Filippenzen 2, en gesteld aan de rechterhand Gods, Psalm 110, Efeze 1, gesteld aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Psalm 97, dan wel weer Efeze 1. Hebben jullie dat? God heeft hem toen met eer en heerlijkheid gekroond. Dat is Psalm 8 en Hebreeën 2, waar het allemaal staat. Ik bedoel, dat is een heel duidelijke Bijbelse waarheid. Het is allemaal gebeurd. God heeft die koning aangesteld. En daarna spreekt die koning, de Heer Jezus dus, en zegt, Psalm 2 vers 7, want zijn woorden zijn het dan, ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde zal ik geven tot uw bezitting. En dan, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter, roede, scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat wil zeggen, er komt een tijd dat de Heer Jezus korte metten. Korte metten, je hebt ook lange metten, ja. Ja. Nou, korte metten zal maken. Is dat gewoon Nederlands? Zal korte metten maken met die heidenen, met die volkeren. Vanuit zijn positie als koning in de openbaring van zijn koninkrijk. Wij noemen dat ook wel de grote verdrukking. Daar gaat het over, hè? En die woorden worden in Psalm 2, of in Openbaring 2, toegepast op de gelovigen van vandaag. Namelijk, ik zal hem macht geven over de heidenen, en hij zal ze hoeden met een ijzeren scepter, staf, roede, wat het maar is. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. Dat staat toch letterlijk in Psalm 2? En dan staat erachter, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En dat is een fantastisch mooie uitspraak zo, omdat het bevestigt wat je elders ook wel tegenkomt. Het belangrijke idee dat al wat God gegeven heeft, of geven zal, maar gegeven heeft aan de Heer Jezus Christus, geeft hij daarmee impliciet ook aan alle gelovigen, aan heel de gemeente namelijk. Heb u dat nog? God stelt Christus tot koning, maar hij stelt vervolgens heel de gemeente tot koning. Hij geeft, Handeling 1, hij geeft zijn geest aan de Heer Jezus Christus, die als eerste die beloofde Heilige Geest ontving. En die heeft dat dan weer uitgestort, wat gij nu ziet en hoort, staat er dan. Komt via Christus tot ons. En de meer algemene uitspraak is die van Efeze 1, vers 3. God heeft ons gezegend met elke... We hebben de vertalers wegvertaald, hoor. Met allerlei en wat er maar staat. God heeft ons gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En een bladzijde verder staat dan, maar dan is het inmiddels Efeze 2... God heeft ons met Christus opgewekt en God heeft ons met Christus gezet in de hemel. En het vervolg is dat als hij wederkomt in heerlijkheid, komt hij inderdaad met heel zijn gemeente. met al zijn heiligen, of hoe dat mag genoemd, heiligen de Saints, ja. Met al zijn heiligen, met de gemeente, ja. Zie? En hier staat het gewoon systematisch. Ik zal hen geven, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dus streven naar wereldlijke macht. Ach, op zich is het zo gek niet, maar de Heer zelf zal zijn wereldlijke macht pas praktiseren vanaf zijn wederkomst. En wij die aan hem deel hebben, zullen daarin betrokken zijn. Dan zegt de Heer bijvoorbeeld, gij goede, zegt hij tegen iemand van u, hè, zegt hij, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zitten, ontvang 10 steden. Dan heb je wereldlijke macht. In de hoop dat Amsterdam daar niet bij is, maar ontvang 10 steden. Hè? Daar hebben de Oranjes altijd moeite mee gehad met Amsterdam. Kregen ze ook, maar dat was niet zo lollig voor ze. Maar toen maar weer, hè. Maar ontvang 10 steden, is wereldlijke macht. Daar gaat het over. Ja, stel het je maar, probeer het je maar eens voor te stellen hoe dat gaat in de toekomst. Dat is onze roeping. Dan pas. En in onze dagen doet de Heer maar 1 ding. Hij verzamelt die gemeente. Uit de volkeren en niet. Hij bouwt zijn gemeente op dat hij alle volkeren zal omvatten. Zou trouwens niet kunnen, want dan kunnen al die profetieën over zijn wederkomst niet eens meer vervuld worden. Die heeft men dan ook weggeredeneerd, systematisch, in het christendom. Eigenlijk overal. We hebben het daar later wel over. En dan staat er nog, en ik zal hem de morgenster geven. Dat wil zeggen, licht. Ik zal hem verheerlijken eigenlijk. Hè? Dat is wat die morgenster voorstelt. Morgen, het is ook een term die gebruikt wordt voor de Heer Jezus Christus, als de blinkende morgenster. De vertaling van het woord is omstreden, maar dat doet er niet toe. Waar het om gaat is een groot hemels licht. En dat zullen wij zijn. Wij zijn hemelburgers sowieso. En wij zijn verantwoordelijk straks in de toekomst om dat licht uit de hemel ook inderdaad op de aarde te laten schijnen. En daar speelt spraak, maar ik denk dat dat het meest duidelijk is. Veel meer kan ik daar nu toch niet over zeggen. En dan eindigt de brief met de bekende woorden weer. Hè? Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ik heb u gezegd, het gaat nou eenmaal om verborgene dingen hier. En men zal vooral begrijpen dat die brief een volstrekt overdrachtelijke betekenis heeft. En inderdaad een profetische, omdat daarin op voorhand beschreven wordt een bepaalde situatie en daarmee ook fase van de geschiedenis van onze bedeling. Nou ja, en die volgende brief, ja, brief aan Sardis. Sardis wordt vertaald met, daar kom ik volgende keer op terug natuurlijk, maar hij wordt vertaald met ontkomenen. Dat wil zeggen degene die ontkomen zijn aan wat hiervoor beschreven werd. Ontkomen zijn aan dat zware huwelijk, Pergamus, maar zeker ontkomen zijn aan Thyatire, de pauselijke Rooms-Katholieke kerk. En inderdaad, vanaf de brief aan Sardis gaat het over de reformatie. Zijn de ontkomenen die ontrokken zijn geworden, ontkomen zijn aan de macht van die kerk enzovoorts. En dat heeft heel wat voeten in aarde gehad, kan ik wel zeggen. Het heeft ook heel wat levens gekost. Maar dat is waar het over gaat. Hè. Maar goed, dat bewaren wij voor de volgende keer. Eigenlijk was het tot nog toe al maar negatief, hè, die brieven. Hè. Het is erg. Er is veel misgegaan in de geschiedenis. En ja, ik gun me de tijd niet, maar anders zou ik nou eigenlijk, dit is nu tijd, hè, maar anders zou ik nou eigenlijk ook nog even zo'n gelijkenis bespreken als het koninkrijk der hemelen is gelijk een mosterdzaadje. Klein als een mosterdzaadje, het wordt gezaaid. En raad eens wat eruit groeit. Hoe hoog wordt de mosterd? Hoe hoog groeit dat op? Nog geen meter. Dat is zo'n laag, zo'n struikje is dat. Nou ja, sommigen willen wel eens een keer doorschieten. Net, mensen zijn er ook, die willen eens 2 meter, sommigen 2,11 meter. Maar dat is niet normaal, bedoel ik maar. Hè? Maar zo'n struikje in de staat en het groeit op en het wordt een geweldig grote boom. met de vogel des hemels in zijn takken. En dat is precies dit verhaal, hè. Dat is het verhaal van een christendom dat een plaats, dat groot wordt en een plaats inneemt in de wereld. Maar de vogelen des hemels nestelen daarin. Net zoals in diezelfde boom die we tegenkomen in Daniël hoofdstuk 4. Ja, maar die heet Babel. En dan is het dus toch de wereld en het wereldrijk. En dat is het ook, want, het, want die kerk is verbonden geworden aan dat wereldrijk. En in de dagen van Thyatira in elk geval was daar helemaal geen verschil tussen. Er was één geheel. Kerkelijke overheid, wereldlijke overheid. Nou ja, officieel waren het twee dingen. Dat is ook zo gebleven, officieel. Maar in de praktijk was het dat die verbintenis, weet u wel, die de hele wereld als het ware in zijn macht hield. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat de wereld en ook het christendom in het algemeen volstrekt onverschillig geworden is. Want dat is de reden waarom wij toch een beetje in vrijheid zo kunnen samenkomen en zo. Het maakt ze niks meer uit. Dan ben ik nog twee brieven verder. Dus de, die krijgt u nog, houdt u nog te goed. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij ook vanavond weer hier mochten zijn. Om dat woord te openen. Om ons daarmee te voeden. Om ons te laten onderwijzen door uzelf. En in ieder geval om tot het besef te komen dat u deze dingen tevoren kende. En we danken u daarom voor de zekerheid die we daaruit mogen putten. Dat er voor u geen onvoorziene omstandigheden zijn of omstandigheden waarmee u geen rekening hebt gehouden, maar integendeel, dat u uw plan uitwerkt precies zoals u tevoren hebt geopenbaard. Wij danken u daarom voor dit profetische woord, dat zeer vast is. En dat schijnt in onze duistere harten. Wij die onwetend zijn van nature, mogen ons vullen niet met wijsheid van deze wereld, maar met uw wijsheid, opdat we ook onze hoop en verwachting voor vandaag en morgen zouden stellen op u. Daarom dragen we elkaar ook aan u op, Vader, en vragen u, wees u ons nabij als uw kinderen. Leidt u ons in heel de waarheid, zoals uw woord belooft. En brengt u ons naar die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd, zodat ook in onze levens uw naam mag worden verheerlijkt. Amen.